Ja, we gaan het hebben over de geestelijke wapenuitrusting. Geestelijke strijd. Als ik strijd, dan strijd ik geknield, hebben we net gezongen. Met mijn handen omhoog. Het voelt niet per se als de houding die je het beste aan kan nemen om zo goed mogelijk strijd te gaan voeren. Ja, en dan hebben we het over de geestelijke wapenuitrusting. En vandaag hebben we het dan over de gordel van de waarheid. Nou, de Bijbel die leert ons, Jezus die is de weg en het leven. Nou, amen. We zijn klaar voor vandaag. We mogen Jezus aantrekken en dan zijn we er wel. Nou, ik moet je dan helaas teleurstellen als je dacht van, yes, eindelijk een keer een korte preek. Ik wil hier toch wel wat dieper op ingaan. Want als er een strijd is, als er een geestelijke wapenuitrusting is, dan is er dus ook een geestelijke strijd. En er is een strijd omdat er een tegenstander is. En daarin is waarheid nodig. Omdat deze tegenstander in dit woord, in de Bijbel, ook wel de vader van de leugen genoemd wordt. He, wat staat tegenover de leugen? De waarheid. En we trekken de wapenrusting aan om stand te houden, hebben we net gelezen. We hebben snel het idee, een wapenrusting aan, dan mogen we aanvallen. Maar eigenlijk, als je naar alle elementen van de wapenuitrusting kijkt, dan is er maar één wapen die ook nog wel handig is bij het aanvallen. En dat is het zwaard. Gods woord. Dus ken het woord goed. Bestudeer het. Zit erin. Nou, niet letterlijk, dat is een beetje gek misschien. Maar dat woord, dat zwaard, we mogen mee aanvallen, maar we mogen stand houden. Maak je borst dan maar nat. Als we dit allemaal moeten aantrekken alleen maar om stand te houden en niet om deze strijd per se te winnen, dan hebben we met een heftige strijd te maken. Dan is het niet per se simpel. Maar gelukkig zijn wij als kerk, als christenen, altijd tot de tand toe bewapend. Houden we de linies altijd gesloten en hebben we elkaars rug. Toch? Ja, als ik eerlijk ben, ik denk als we eerlijk met elkaar zijn, dan laten we die hele geestelijke strijd die blijkbaar gaande is, maar een beetje aan ons voorbij gaan. En zijn we vooral, als we dan al aan het strijden zijn, aan het vechten tegen de dingen die we zien. Ik bedoel, wat verwacht je van me? Ik ben ook maar één man. En wat verwacht je van jezelf? Ik ben toch ook maar één man, één vrouw. Wat kan jij nou daadwerkelijk brengen? Nou, mijn hoop met deze preek is dat we ook vandaag weer gewoon weer een stapje gaan zetten in ons bekleden met Gods waarheid, zodat we stand kunnen houden. Zodat we onze plek kunnen innemen. De geestelijke strijd. Nou, laten we eerst maar eens gaan kijken naar onze tegenstander. Daar hebben we het op zich niet heel vaak over in deze kerk. En dat snap ik ook, want Jezus is veel mooier. Maar laten we eens kijken naar onze tegenstander. Want stel, je zit in een bokswedstrijd. Dan wil je toch van tevoren weten of die tegenstander een goede rechtse heeft. Waar zijn zwakke plek ligt. Of hij gemeen vecht. Of dat hij het juist heel eerlijk doet. Dus we moeten iets van onze tegenstander weten. En ik vond net al mooi wat André hier zei, van hè, we gaan niet volle bak in de aanval, maar juist misschien ook wel in de rust. Hè, ik heb het laatste jaar zelf door een aantal bevrijdingsgebeden mogen gaan. En wat ik daar altijd het hele mooie en pure en krachtige in vind, is dat zinnetje van, ja, als er iets in mijn leven is ingekomen wat er niet hoort, dan is dat redelijk rustig gebeurd. Dan mag het ook wel weer redelijk rustig uit mijn leven gaan. Hey Jan-Willem? Ja, daar hou ik van. Nou, zo gaan we hier ook naar kijken. Wat wordt hier gezegd over die geestelijke strijd en over onze tegenstander? Janita, mijn vrouw en ik, we lezen elke maandagavond lezen we de Bijbel met twee jonge meiden. Heel verhaal hoe dat is ontstaan, ook prachtig. Daar ga ik het nu niet over hebben. We lezen in ieder geval met hun de Bijbel. En laatst was er de vraag, waarom is er kwaad in de wereld? Nou, een paar weken daarvoor, ik heb met mijn zoons elke donderdagavond, maar die verplaatst misschien naar de zaterdagavond, hebben we Bijbelfeestje. Want ze hebben allebei hun eigen Bijbel gekregen. Dus ze zitten met Bijbel op tafel. En dan hebben we chips en drinken. En dan mogen hun zeggen waar het over gaat. Dus ze hadden ook een keer gezegd, we willen het hebben over waarom gebeuren de slechte dingen. Waarom is er kwaad in de wereld? Dus ik dacht bij deze meiden, ik weet al de lijn die ik wil volgen. We beginnen bij Genesis 1. En als we Genesis 1 lezen, dan zien we daar dat daar alles goed is. Toch? God die schept. En elke keer klinkt er weer, het is goed. En zelfs op het allerend, als de mens er is en er is rust, dan is alles zeer goed. Nou, daar ging kwaad tot zover. Genesis 2 gaat ook goed. En dan krijgen we Genesis 3. Nou, dat kennen we allemaal als de zondeval. En dan komt daar die listige slang, staat daar. En dan ineens is er toch kwaad in de wereld gekomen. Maar ja, toen kregen we de vraag. Maar die listige slang, wie is dat dan? Ja, Genesis die zegt eigenlijk alleen maar dat het een slang is en dat die listig is. Dat heb ik nu al een paar keer gezegd. Er staat niet dat het de duivel is. Er staat ook niet dat het een soort van bezeten slang is. Nee, het is gewoon een listige slang. Dus nou, wij zoeken, zelfs met Google zoeken, als je het niet meer weet. In deze tijd hebben we veel opties. Maar ik kon het niet echt vinden. Dus ik had wat huiswerk te doen. En dat kwam goed uit, want ik had ook deze preek te doen. Dus ik ga jullie meenemen. En ik wil eigenlijk beginnen met het lezen in Openbaringen 12. En dat komt ook op de beamer. Want de duivel, die bestaat echt. En de Bijbel, die vertelt ons veel over hem. En als je net niet helemaal goed oplet, dan lijkt het net of wat hij zegt, dat dan goed klinkt. En ik sla één Bijbeltekst over, die wil ik nog wel even doen. Genesis 3. Vers 1, over die slang. Want daar staat het volgende. En hij, dat is die slang, die zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Nou, daar lees je zomaar overheen, dat ene zinnetje. Maar hier wordt dus precies niet gezegd wat God heeft gezegd. En God zegt, je mag slechts van één boom niet eten. Daar, die duivel, die listige verleider, die slang, je ziet hem bijna niet aankomen, maar hij heeft wel een bepaalde macht. En wat doet die slang daar? En hoe kan je zeggen dat dit dan daadwerkelijk de duivel is? In het stuk wat Jesse net voorlas, praat Paulus over de wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk, en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nou, en Johannes geeft ons in Openbaringen daar een inkijkje in, want er is een oorlog gaande. Openbaringen 12, vers 7 tot en met 9. Toen brak er een oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang. Die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. De oude slang. Het lijkt al een verwijzing naar het verhaal in Genesis. En Johannes zegt ook nog in 1 Johannes 3 vers 8 dat de duivel zondigt vanaf het begin. Het is wat hij doet al vanaf het begin van de wereld. Alleen in het Oude Testament zien we de duivel ook een paar keer terugkomen, juist ook in de troonzaal. En dan klaagt hij aan. Je ziet dat gebeuren bijvoorbeeld met het verhaal van Job, maar ook met het verhaal van Zacharia. Hij is de aanklager. En op dat moment lijkt het dus nog wel dat de duivel niet alleen maar op de aarde geworpen is, maar dat hij ergens ook nog in die troonzaal kan komen om aan te klagen. Dus misschien verwijst dit moment uit Openbaringen wel meer naar wat Jezus tegen zijn discipelen zegt. En Jezus zegt tegen hen in Lucas 10 vers 18, ik zag de Satan als een bliksem uit de lucht vallen. Op dat moment zijn zijn discipelen helemaal vol van zichzelf, want ze hebben demonen uitgedreven, ze hebben van alles voor elkaar gekregen, zieken genezen, en ze komen weer terug bij Jezus en ze vertellen, het was helemaal geweldig. En dan zegt Jezus, wees maar niet te blij, want ik heb de Satan uit de hemel zien neervallen. Hij is hier op deze aarde. De oorlog in de hemel, die is gewonnen. Die is gevoerd en die is gewonnen. Maar ondertussen hebben we hier een duistere tijd op aarde. Dat lezen we namelijk in Openbaringen 12, vers 12. Daar staat, daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Maar wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Oké, we weten nu al een paar dingen over die duivel, namelijk, hij is niet sterk genoeg, hij heeft verloren, hij weet dat hij weinig tijd heeft en hij is boos. In Petrus 5 wordt hij zelfs omschreven als een briesende leeuw die op zoek is naar wie hij kan verslinden. En als je maar weinig te verliezen hebt, omdat je al verloren hebt, ja, dan word je een beetje onvoorspelbaar als tegenstander. Dan zeggen we ook wel, een kat in het nauw, die maakt rare sprongen. Hij speelt dan ook niet meer om te winnen, maar om zoveel mogelijk mensen te laten verliezen. En dan lijkt het wel een beetje op Wie is de Mol, toch? Iemand loopt gewoon de hele tijd de boel een beetje te saboteren, terwijl jij probeert alles zo goed mogelijk te doen. En we willen liever niet verliezen. En dat is ook direct weer een probleem voor de duivel. Wat betekent dus dat hij niet de waarheid tegen ons kan zeggen. Sterker nog, dat zegt Jezus zelf ook in Johannes 8, vers 44. Daar staat, die, dat gaat weer over de duivel, was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij van wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Als we dit allemaal zo even horen, het is eigenlijk niet eens mijn lievelingsstuk om over te spreken, maar ik denk wel dat we er bewust van moeten zijn dat dit allemaal speelt. Als je dit hoort, dan mag je er bijna toch wel van uitgaan dat er allemaal onwaarheden op jou afkomen. Elke dag weer opnieuw. Je bent niet goed genoeg. Je bent de allerbeste. Nu doe je het alweer verkeerd. Jij doet echt altijd alles goed. Je bent veel te veel met jezelf bezig. Je bent veel te weinig met jezelf bezig. Wat? Zouden dat allemaal leugens kunnen zijn? Hoe ga je hier ooit goed mee om? Hoe kan je ooit herkennen wat waarheid is en wat leugen is in jouw leven? Er is een geestelijke strijd gaande. En tegenover ons staat de gevallen vader van de leugen in grote woede te briesen als een leeuw. De mensenmoordenaar is neergeworpen op deze aarde en hij is als een listige verleider. Hoe gaan we dit doen? Nou, laten we maar eens beginnen met de waarheid. Toch? Als hij de vader van de leugen is, laten we maar eens beginnen met de waarheid. Efeze 6, vers 14, daar staat ons zinnetje voor vandaag. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. Het is maar één zinnetje, maar deze gordel die vertelt je al meer dan je misschien in eerste instantie denkt. In de MBV staat het geschreven als waarheid, als gordel om uw heupen. Dus daar wordt die gordel genoemd. We hebben dan vaak het idee dat het om een soort van riem gaat. Die broek een beetje omhoog houdt. Maar het is eigenlijk veel meer een soort van korset die de soldaat in de Romeinse tijd aan had. Die om had en die zorgde voor kracht, stabiliteit, stevigheid. Daarin zit al een mooi beeld. Want de gordel die geeft dus steun aan je rug. Het was dan ook belangrijk om eerst die gordel om te doen, voordat je je harnas om kon doen, de harnas van gerechtigheid. Sta je stevig en krachtig, dan kan er wat extra gewicht aangetrokken worden. Mensen die aan gewicht heffen doen, die snappen over wat voor gordel ik het heb. Dan blijft alles goed op zijn plaats. En daar zitten al mooie boodschappen in, maar er is nog meer. In de oudheid droegen soldaten vaak lange kleding. Nou, ik weet niet hoe goed jij in vechten bent, maar stel je zit daar in dat zwaard gevecht. En ineens, paf, val je vol op je gezicht. Ja, ik moet even net de woorden gebruiken. Val je vol op je gezicht, omdat je over je kleed struikelt. Niet handig. Of je aan het vechten, oh, wacht even. Even omhoog. Ja, oké, we kunnen weer verder. Dus zo werkt het natuurlijk niet. Dus die gordel, die zorgde er ook voor dat soldaten hun kleding op konden trekken en vast konden zetten. Daar zo achter. Dus het maakte ze wendbaar. Het zorgde dat ze niet struikelden. En tot slot had de gordel ook nog de functie om het zwaard aan vast te doen. Het zorgde ervoor dat een soldaat zijn zwaard altijd dicht bij zich had. Ik hoop dat je het ergens al een beetje kan vertalen voor jezelf naar wat betekent dit dan voor ons in de geestelijke strijd. Dan moet je even opletten. Waarheid zorgt ervoor dat er kracht, steun en stabiliteit is in jouw leven. Met de waarheid sta je gewoon stevig. Je hoeft geen maniertjes te bedenken om het er allemaal maar goed uit te laten zien. Met de waarheid, of waarheid zorgt ervoor dat gerechtigheid op zijn plaats blijft zitten in je leven. Met de waarheid kan je eerlijk zijn tegenover andere mensen. De waarheid zal je vrijmaken, zeggen we ook wel. Waarheid zorgt ervoor dat je wendbaar bent en niet struikelt. Met waarheid hoef je niet de hele tijd achterom te kijken of er een spinnenweb is ontstaan van onwaarheden in je leven en of je wel overeind kan blijven staan. Je mag lichter bewegen. En waarheid zorgt ervoor dat je Gods woord altijd bij je kan dragen. Het kan altijd in de buurt zijn. Met de waarheid is Gods woord, de Bijbel, maar ook zijn leven, Jezus' leven, binnen handbereik. En dan is dit alleen nog maar de gordel. Ik weet niet, wie heeft er vroeger wel eens een soldaatje gespeeld? Mijn jongens die doen dat wel eens. En ik heb ze eigenlijk nog nooit ruzie zien maken over wie de gordel om mocht. Toch? We hadden wel de helm en het schild en het zwaard, die waren populair. Maar de gordel, om eerlijk te zijn, ik denk niet eens dat die ertussen zat. Die gordel van waarheid. En dan mogen we dit aantrekken, die waarheid. Maar wat is dan waarheid die ik aan mag trekken? Nu wordt het een beetje ingewikkeld. Dat is niet zo makkelijk. Wat is nou waarheid? Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zie ik dat er op momenten dat er onwaarheid is in mijn leven, ik daadwerkelijk ook kan struikelen. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt in ieder geval in mijn leven. Ja, dat kan zijn doordat ik naar verkeerde dingen kijk, dat ik verkeerde dingen zeg of denk. Hoe moet je daar mee omgaan? Het kan zelfs zo zijn dat het te maken heeft met hoe anderen over je praten. Want het kan behoorlijk heftig zijn. Dan krijg je zo'n rechtvaardigheidsgevoel. Ik weet niet of je dat bij jezelf kent. Maar mijn rechtvaardigheid, zeker mijn eigen rechtvaardigheid, die is behoorlijk groot. Bij mij komt dat altijd het best tot uiting in voetbal, met een sporter. Maar joh, als daar de scheidsrechter een beslissing maakt, of die tegenstander, die doet weer net iets wat gewoon niet eerlijk is, ja, dan kan ik boos worden. Gelukkig ben ik iets ouder geworden en daarmee heb ik daar wat meer controle over gekregen. Maar joh, een paar weken geleden had ik nog een beetje moeite op dat voetbalveld. Want er wordt mij onrecht aangedaan. En daar wil ik tegen strijden. En ik denk dat we dat allemaal in onszelf herkennen, toch? Niet per se dat voetbalveld en wat daar gebeurt. Maar gewoon momenten in je leven die je onrechtvaardig voelen. En als dat gebeurt, dan gaan we onszelf over het algemeen beschermen. En dat is ook niet zo gek. Maar ja, mijn eigen waarheid en jouw eigen waarheid zal vaak genoeg, zeker als je je tekort gedaan voelt, te maken hebben met onze eigen angst en ons egoïsme. En naast dat we een tegenstander hebben we ook nog met onszelf te dealen. Dat heeft die zondeval ook in deze wereld gebracht. God had nog niks verkeerd gedaan. En toch verstopte Adam en Eva zich. Het was iets wat in hun zelf gebeurde. Hun eigen angst. Terwijl ze eigenlijk alleen maar een goede God hadden meegemaakt. De goedheid van God. Onze eigen angst en egoïsme kan ons zo vaak in de weg zitten. En dus is die waarheid die we zelf te bieden hebben en die deze wereld te bieden heeft, hè, als we gewoon naar de mensheid kijken, is super fragiel en kwetsbaar. En dan dank ik God dat als we het hebben over de waarheid als gordel om onze heupen, dat het gelukkig niet om onze eigen waarheid gaat. Dat is niet waar Paulus het in Efeze over heeft. En Jezus zelf heeft hier wel wat goeds over te zeggen, over waarheid. Ik wil kijken naar twee teksten in Johannes. Op het moment dat Jezus het laatste avondmaal viert, Judas die is weggegaan, en hij zit met zijn discipelen nog aan de tafel, dan gaat Jezus veel vertellen. Johannes gaat een paar hoofdstukken door. En in Johannes 14, vers 16, 17, dan zegt hij het volgende. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid. De Heilige Geest wordt hier de geest van waarheid genoemd. De trooster die aan ons gegeven is, als we bij Jezus horen en die waarheid wil spreken in ons leven. Een paar hoofdstukken later zegt Jezus in Johannes 17, vers 17, heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. We hebben een geest van waarheid, we hebben een woord van waarheid. De Bijbel wordt het woord genoemd, maar ook Jezus wordt het woord genoemd. Eigenlijk alles wat Jezus leeft, hoe hij zijn leven doet en voorleeft, hoe hij niet afwijst, maar zegt kom maar dichterbij, daar zit waarheid in. Dus we mogen Jezus leven proberen na te doen. De gordel van waarheid die we aan mogen trekken, is dus niet onze eigen waarheid. Halleluja. Wat een vrijheid zit daarin. Maar het komt voort vanuit de geest en het woord. En het leek me mooi, ik dacht ik kan er heel veel over zeggen, maar om dat vandaag met elkaar op te gaan zoeken. Geest en woord. En laten we het daadwerkelijk aan gaan trekken. Niet er alleen maar weglopen met het idee, ja, waarheid, daar moeten we iets mee, want er is strijd. Oeh. Ik hoop ook niet dat je hier wegloopt met een bepaalde angst. Van poeh, die tegenstander, dat is wel heel heftig allemaal. Want we weten, Jezus is al overwinnaar. En we weten, de Satan heeft al lang door dat hij verslagen is. Mogen die waarheid ook omdoen. Maar ik wil je deze ochtend twee mogelijkheden aanbieden. De eerste, die mag op de beamer komen, is een foto van een poster die een vriend van mij bij hem thuis heeft hangen. En het is eigenlijk ook een versje. Ik weet niet of iedereen het helemaal goed kan lezen. Anders mag je de QR-code scannen, dan kan je hem op je telefoon beter lezen. Die we al jarenlang onze kinderen laten proclameren. Over zichzelf uit laten spreken. Wie ben ik? Ik ben geliefd. Ik ben mooi gemaakt. Ik ben kostbaar. En zo gaat hij maar door. Maar achter al die stukjes staat ook een Bijbeltekst. En eigenlijk als we zo weer de aanbidding ingaan, en misschien is deze wel voor jou, optie 1, is dat je dit erbij pakt. En gewoon maar over jezelf uit gaat spreken. En misschien merk je wel op een gegeven moment van, oh, ik ga bidden, want als ik niet bid, dan maak ik me zorgen. Oh, ik maak me wel zorgen. Nou, dan zien we daarachter staan, Jacobus 4, vers 2. Open je Bijbel, open dat woord maar, en laat dat woord daadwerkelijk maar tot jou spreken. Wat wil Jezus ook door zijn woord tot jou spreken? Ga het maar samen aan. We houden ervan om met elkaar te staan en te aanbidden, maar ik denk dat het aanbiddingsteam ook helemaal blij is om te zien als we allemaal onze Bijbel openen en waarheid over onszelf gaan uitspreken en dat op die manier ook aan gaan trekken. Misschien mogen we Herman Boon zijn ministry, want hij heeft dit ook mooi bedacht, hier zo woorden aangegeven, mogen het ook wel ondersteunen, omdat je gewoon een kaart van hem moet gaan kopen, zodat je hem thuis op je wc kan hangen of in je Bijbel kan leggen. om haar waarheid over jezelf uit te spreken en te proclameren. De tweede optie, de geest. De aanval in deze geestelijke strijd is ook naar jou persoonlijk. Het heeft niet alleen maar met een ander te maken, het gaat ook naar jou persoonlijk. Maar de geestelijke strijd is niet individualistisch. Dus we hoeven niet maar in ons eentje terug te vechten. De kerk is bedoeld voor samen. Dat is ook zo prachtig aan community zijn. We zijn bedoeld om het samen te doen. We hebben elkaar nodig om daadwerkelijk leven te spreken en waarheid te spreken. En de wapenuitrusting van de soldaten, als je naar de wapenuitrusting kijkt, is eigenlijk vooral gericht op de voorkant. Dus ik heb mijn borstharnas en mijn riem en mijn zwaard. Ik kan misschien een beetje daar slaan, maar wat lastig, helm op mijn hoofd. We hebben elkaar nodig om elkaars rug te dekken. We hebben elkaar nodig. Er zit geen zwakte in, er zit juist kracht in. We mogen elkaar opzoeken. En daarom is mijn tweede optie die ik je wil bieden deze ochtend, naast het woord, de geest. Ga naar het ministry-gebedsteam toe. Ik heb ze voorbereid, een beetje. Ze zijn altijd voorbereid. Maar om ook te vragen aan Jezus. Jezus, heeft u een woord van waarheid wat u vandaag over mij uit wil spreken? Nou, dan gaan we gewoon samen zoeken. Er zijn geen machines daar. Dus we garanderen niet dat het allemaal komt. Maar als we Jezus vragen, Jezus, heeft u een woord wat u vandaag wil spreken? Ja, man, dan mogen we ook best wel verwachten dat Jezus dat wel wil doen. En dat kan heel bemoedigend zijn. Misschien wel uitdagend. Misschien wel heel mooi. Misschien wel even pijnlijk. Maar Jezus wil daarbij zijn. Misschien heb je dit wel nog nooit meegemaakt. Dat je daadwerkelijk, dat iemand naar je toe kwam en zei, hé, ik denk dat Jezus dit tegen jou wil zeggen. Nou, ik vind het wel mooi dat we in deze gemeente dan zeggen, joh, ga het ook onderzoeken samen met Jezus. Als het echt van Jezus is, dan kan hij dat ook weer bevestigen, herhalen in jouw leven. Ja, als het echt van Jezus is, dan betekent het niet dat je er heel hard voor hoeft te werken, maar dat hij ook zijn woord gestand doet, dus dat hij het ook uit zal voeren. We mogen gewoon samen zoeken. Nou, nu denkt iedereen natuurlijk, oh, ik wil een woord van waarheid. Tenminste, dat denk ik dan. Ik weet niet hoe jullie in elkaar zitten, maar ik hou er altijd erg van als mensen over mij gaan profiteren, omdat het eigenlijk gewoon super bemoedigend is en laat zien dat Jezus heel, heel dichtbij wil zijn. Dus we moeten even kijken of we genoeg bidders hebben. Mocht je nou op een gegeven moment denken, hé, maar ik heb een woord voor een ander die daar zit, dan wil ik je ook uitnodigen om gewoon maar op te zoeken. En uit te spreken, maar wel vanuit die zachtheid ook. Van hé, ik denk dat ik een woord van God voor jou heb. Je mag het zelf onderzoeken. Vind je het goed als ik dit naar je uitspreek? Nou, als je dat niet goed vindt, dan zeg je nee, vind ik niet goed. Maar anders, laat het maar gebeuren, laat het maar komen. Want lieve mensen, de geestelijke strijd is op dit moment gaande. Hij is op dit moment gaande. We hebben een tegenstander, de vader van de leugen, het tegenovergestelde van de waarheid. En hij is niet van plan om het je makkelijk te maken. Zijn leugens die zien we overal om ons heen in de hele wereld. Kijk maar naar de oorlogen, naar de angst die er is, naar het egoïsme. We herkennen het zelfs in ons eigen vlees, waar een strijd gaande is om goed te willen doen, maar waar we zo vaak handelen vanuit zelfbescherming. Weer angst, egoïsme. De duivel, de wereld, ons eigen vlees. Het is een drievoudige vijand waarmee we in een strijd zijn om leven in al zijn volheid. Of dood in al zijn leegte. En de strijd die doet ertoe. En toch lijken wij als christenen, misschien wel met name in het Westen, hier nauwelijks mee bezig te zijn. Ook op dit moment. Ook in deze kerk. En misschien voel je wel weerstand richting mij als spreker, omdat je het allemaal wel heel erg duister vindt en lastig. Misschien voel je wel weerstand vanwege je eigen angst en egoïsme. Dat je bang bent dat iets bekend gaat worden of zichtbaar gaat worden. Misschien voel je wel de weerstand vanwege de meningen van andere mensen. Die misschien wel naast je zitten of dichtbij jou in de buurt. En zullen we dan samen proberen op zijn minst? En we kunnen het altijd proberen in ieder geval, toch? Om dat los te gaan laten, die weerstand. En dan gaan we naar de troon van genade. Nou, dat is geen plek waar je oordeel gaat vinden, maar waar je genade vindt. Het is de troon van genade. Gaan we daar samen naartoe om daar ook gewoon proberen los te laten. Jezus, ik wil niet in weerstand zitten. Als u vandaag waarheid voor mij heeft, dan zou ik het eigenlijk het allerliefst gewoon willen horen. Dan wil ik u ruimte geven om te spreken. Zullen we samen gaan bidden? Daarbij mag je gaan staan. Ja, Jezus Heer, we komen voor de troon van genade. Heer Jezus, en voor deze troon willen we onze weerstand loslaten. Heer, de weerstand die misschien wel op ons gelegd wordt of die we zelf vasthouden. Heer Jezus, we willen het overgeven aan U. En ik wil dan ook een koepel om deze zaal heen plaatsen. Die geluidsdicht is van alle geluiden die niet van U zijn, Jezus. Heer, in Uw autoriteit zeggen we tegen de machten van het kwaad en van de duisternis, jullie hebben geen plek in deze zaal. En de Heilige Geest van God, we nodigen U uit om te komen en Uw plek in te nemen. Misschien juist ook wel op de plekken waar nu ruimte ontstaat. Heer, als we weerstand afleggen, als we onze plek innemen en stand houden. Heer, als we machten en krachten wegsturen in de naam van Jezus en binden op dit moment, ontzeggen jullie alle macht. En we wijzen jullie naar de plek die Jezus jullie wijst. Heilige Geest, ons verlangen is zo, al is het maar weer een klein stapje vandaag, dat we in Uw waarheid mogen staan, dat we in Uw waarheid mogen leven, dat we Uw waarheid onmogen doen. Jezus, dat we een leven mogen leiden die krachtig is, stabiel, waar we stevig staan. Heer, dat we niet zullen struikelen. Heer, maar dat we terug kunnen vechten. Heer, dat Uw woord altijd dichtbij ons is. Kom, Jezus, kom. We beleiden onze afhankelijkheid daarin van U. Spreekt Uw waarheid deze ochtend opnieuw. Dank U, Jezus. Amen. Terwijl we gaan zingen, nogmaals de uitnodiging. Open je Bijbel, proclameer over jezelf, ga naar het kruis. Laat voor je bidden, op zoek naar woorden van waarheid.